Korte mededeling vooraf, gemeente. De koster heeft zojuist een sleutelbos gevonden in de garderobe vooraan in de kerk. Wie die sleutelbos mist, die kan hem bij de dienstdoende koster terugkrijgen. De schriftlezing is genomen vanmiddag uit Matteüs 1. Matteüs 1, en dat staat in verband met de afdeling uit de catechismus zondag 11. Zondag 11. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen nu zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het vijfde vers. Lof zij de God van Israël. En ook het vijfde couplet. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 5. We willen eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een drie-enige God. En ik doe dat vanmiddag met de belijdenis van Nicea. En daarna willen we instemmen met Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3, na de geloofsbelijdenis en vanmiddag met de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij lezen de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus. Het is wel eens goed om dat in de zomer te doen, omdat we niet zeker weten dat het kerstfeest echt op 25 december valt, historisch. Dus daarom de schriftlezing, Matteüs 1, vers 18 tot 25. Schriftlezing, Matteüs 1. Vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En Jozef heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Wij bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord ook in ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, op deze zomerse zondag waarop het heerlijk regent, mogen wij weer komen voor uw heilig aangezicht. Daartoe door u zelf uitgenodigd. Wat is dat groot, Heere. U bent de zon van de gerechtigheid. En u bent de regen van de zegen om het beeld van uw geest en zijn werk samen te vatten in een begrijpelijk beeld. En nu bidden we, Heere, dat die zonnestralen van u ons zouden beschijnen. En dat die regen van uw geest ten zegen zou mogen zijn voor ons hart. Als wij nog een stenen hart hebben, dan kan dat werk van uw geest dat stenen hart verbreken. En als wij een levend gemaakt hart hebben ontvangen, dan mag dat zich verblijden in de warmte van uw zonnestralen en in de zegen van de regen van uw geest. Wil dat vanmiddag doen in het kerkgebouw en wil de rijen langsgaan van hoofd tot hoofd en van hart tot hart. En wil dat ook doen bij de kerkradio, als we daarop aangewezen zijn, dan is het toch een zegen dat we mee kunnen luisteren met de bediening van uw woord aan deze plaats. En dat het echt een pniel mag zijn. Ik heb daar het aangezicht van de Heere ontmoet en ik ben gered geweest. Dat wonder dat u uw aangezicht laat zien, niet in toren, hoewel dat verdiend zou zijn als wij zien op onszelf, maar dat gij uw aangezicht laat stralen in ontferming. Heere, wat is dat een genade. Als wij daar deel aan hebben gekregen, dan blijft dat wonder, en dat wonder wordt ook steeds groter. Deze God, onze God, ter dood toe zal hij ons geleiden, ja, tot in eeuwigheid toe, zingt de psalm. Wij bidden om de opening van uw woord, Heere, uw woord. Wij moeten het overdenken, wij hebben onze verantwoordelijkheid in de omgang met de Bijbel. Wij kunnen er niet over beschikken. Het moet openvallen. En dat heeft u toegezegd. Daar wilt ge zelf in meekomen. En dan dat wonder dat dat spreken van u door uw geest zal haken in ons hart voor het eerst en opnieuw. Heere, zegen de kinderen. Als de catechismus aan de orde is, dan kan het best eens moeilijk zijn, hoewel er ook heel mooie bijbelse en begrijpelijke onderwerpen in de catechismus aan de orde komen. Laat er indrukken zijn, ook in een kinderleven, soms meer dan ze kunnen beseffen op een jonge leeftijd, dat de Heere ook werkt in hun leven. Zegen onze jongeren, in de kerk of met vakantie, bewaar ze waar ze ook gaan en staan, en geef ze een besef dat ze een gedoopt voorhoofd hebben, dat ze aan uw kant zijn gezet, en dat dat ook een bepaalde levensstijl vraagt. En als wij door uw geest in het hart gegrepen zijn, Heere, dat we dan waar we ook gaan of staan ook een getuige van de levende Heere zouden mogen zijn. We bidden voor de diverse teams op campings of ergens anders die evangelisatie en recreatiewerk voor hun rekening nemen. Ook onze kerken zijn erin betrokken. Zegen ze zelf als ze daar een paar weken voor geven. En stel ze ook tot zegen voor andere mensen die misschien alleen in die vakantieweken horen van die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden, de Heere Jezus Christus. Zegen ook jongeren uit onze gemeente die erbij betrokken zijn. We bidden ook vanmiddag voor hen die uit ons midden met vakantie zijn. Geef ze goede weken van afstand nemen van het dagelijkse werk, van uitrusten, van tot u de Heere komen en zo ook weer nieuwe energie opdoen om straks weer het werk aan te vatten zoals u dat geeft en u dat vraagt. Zegen ook mensen die niet met vakantie gaan, die niet kunnen of niet willen, omdat ze de middelen daartoe niet hebben of omdat ze ziek zijn of oud geworden. Geef dat we ook alle klachten die er zouden kunnen zijn met u de Heere zouden verwerken. Want u bent een God die met alle aspecten van het leven ook echt te maken wilt hebben. We bidden voor die mensen die betrokken waren gisteren bij die ramp in Duitsland. Heere, wilt u alle gedenken die een geliefde verloren of die ernstig gewond zijn, wil ook zegenen, Heere, in die zin dat we het niet moeten verwachten op aarde van brood en spelen die ons leven dan een geluksrandje geven. Maar dat we mochten horen van wie de Heere is en wat Hij doet, wat Hij ook wil doen in ons leven, als we misschien vijand van genade zijn en met de rug naar Hem toestaan. Wees nu ook met alle hulpverleners en alle werk dat nog wacht ook in de toekomst. Gedenk ons land en volk, ons werelddeel, waarin de christelijke kerk op haar retour is. Wij kunnen u daar de schuld niet van geven, de hand moet in eigen boezem. En dan komt hij ermee laatst uit. Heren, wat ernstig dat wij het in onze welvaart zo goed hebben, dat wij de afhankelijkheid van de Allerhoogste en van zijn zegeningen als land en volk eigenlijk niet nodig hebben. Heren, bekeer ons als het nog niet te laat is. Wij kunnen geen vuist maken aan onze kant, maar we mogen de hand nog ootmoedig leggen op de belofte van u. Dat u het roept tot alle die het maar horen willen, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Werk dat, Heren, en we bidden ook vanmiddag voor de onderzoek voor een nieuwe regering, dat toch ook het christelijke volksdeel daarin vertegenwoordigd zou kunnen zijn, opdat ook uw naam met ere genoemd mag blijven, niet alleen in 's lands vergaderzalen, maar ook aan de christelijke scholen, aan de reformatorische scholen. We hebben best te vrezen dat we dat alles gaan verliezen als mensen het voor het zeggen krijgen die niet rekenen met God en zijn gebod. Geef uw volk en kinderen, Heren, dat ze ook oprechte christenen zouden zijn, staande in de samenleving van deze tijd. Dat we leesbare brieven van de Heren zouden mogen zijn. Dat we zo een zoutend zout en een lichtend licht in een donkere periode van deze eeuw mochten wezen. Gedenk ons zo samen, Heren, ook de predikant van vanmiddag, de ouderlingen en de diakenen, ook hen die even weg zijn uit ons midden, de organist, zegen de koster en wil ons leiden en regeren door uw Heilige Geest en laten zien waar het om gaat. Ogen van het geloof om op de Heere te zien die in heerlijkheid troont, die de zaligmaker is en die ook in alle dingen die op ons pad komen, leidsman en Heere wil zijn. Zo bidden we om uw genade, Heere, in de vergeving van onze zonden en aangewezen op de belofte van uw woord en de vervulling ervan door uw Geest alleen. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria en daarvan de versen 4, 5, 6 en 7. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. Gelijk hij ons tot troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. De lofzang van Maria, de versen 4, 5, 6 en 7. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 33, vers 11. Het gaat over de naam Jezus vanmiddag en daarom beantwoorden we de preek met: laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11, als het gezongen antwoord na de prediking. Dan zijn we toe aan zondag 11 uit de catechismusgemeente. En ik wil met u lezen vanmiddag het antwoord, vraag en antwoord 29 alleen. Zondag 11, vraag en antwoord 29 uit de catechismus. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En we belijden omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En in deze ronde van de catechismusprediking heb ik ook altijd een tekst uit het gelezen schriftgedeelte erbij, omdat ik van daaruit de zondagsafdeling wil behandelen. En ik kies als tekst uit Matteüs 1, vers 19 tot 21. Dat willen we ook nog even lezen met elkaar. Matteüs 1, vers 19 tot 21. Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Geliefde gemeente, wat is er in een naam? Dat is een Engelse uitdrukking, ik zal hem niet in het Engels zeggen, want u snapt hem heel goed als ik hem in het Nederlands zeg. Wat is er in een naam? Dat is een uitdrukking die eigenlijk in één adem zegt dat er in een naam niet veel betekenis ligt. Die hoeft op zich niet veel te zeggen van een persoon. En zo is het ook. Een naam verraadt niet het karakter van iemand. Wie Petrus heet, of Pieter of Peter, is nog geen rotsman. Wie Jacob heet, of Jaap, is nog geen bedrieger, hielenlichter. Wie Hans heet of Johannes kent nog geen genade alleen maar omdat hij zo heet. In de schrift ligt dat anders. Petrus, dat was de rotsman, ja zeker, maar hij was het niet uit zichzelf. Hij was het naar de mate hij geloofde in de Heere Jezus Christus als zaligmaker. En Jacob, ja, dat was wel een hielenlichter. Die wordt Israël, we hebben er vanmorgen iets van gezien. Dat gaat ook niet automatisch. Dat is alleen omdat hij leerde roepen om Yeshua, Joshua, Jezus. En zo ziet u, gemeente, dat tussen onze oude naam, de naam die we vanuit de oude Adam meegekregen hebben, en de nieuwe naam van Gods kinderen, Christen, kind van God, schuift het werk van de Heere Jezus, de zaligmaker, Jezus. Zijn naam betekent, jongens en meisjes, weet je het? Zaligmaker, Jezus, ruimtemaker, zaligmaker. En dat heeft de Heer nou gedaan voor Jacobs in zichzelf, voor Petrussen in zichzelf, zondaren in zichzelf, voor Johannessen, prachtige naam, maar van nature kennen we dat leven niet. En daar heeft de Heer Jezus nou die naam voor aangenomen. Jezus. Een hele eenvoudige naam, waar er heel veel van waren in die tijd, vergelijkbaar met de naam Jan in onze tijd. Jezus, zaligmaker. En om die belijdenis gaat het nu. De ruimte die hij heeft gemaakt en de ruimte die hij wil maken in uw hart en leven, dat u daar nou zelf ook ingeleid bent. Dat jij daar nou zelf ingeplaatst bent door genade. En dat je daarom een nieuwe naam hebt gekregen. De naam die Jezus verwierf, die de Heere geeft en die je in eeuwigheid draagt tot de eer van Gods naam. Ik schrijf erboven vanuit de tekst Jozefs dienst bij Jezus' komst. Dat is het thema voor de prediking. Twee gedachten. We zien in de eerste plaats hoe de Heere een zondaar uitschakelt. En we zien in de tweede plaats hoe de Heere een zondaar inschakelt. Ik herhaal. Jozefs dienst bij Jezus' komst. We zien in de eerste plaats hoe de Heere een zondaar uitschakelt. En we zien in de tweede plaats hoe de Heere een zondaar inschakelt. De kerstgeschiedenis bij Matteüs gelezen en ik zei het al. Het is wel eens goed om midden in de zomer die te lezen en te overdenken met elkaar. Jozef wordt hier in deze kerstgeschiedenis het eerste genoemd. Hij is een afstammeling in de rechte lijn van koning David. En toch is hij een heel gewone man. Hij stamt al uit een koninklijke familie, maar niets wijst erop dat hij nog een prins is, laat staan een kroonprins. Er is geen grote weelde, geen mooi paleis, geen alle egaars die een koninklijk persoon zich mag laten welgevallen. Nee, u vindt Jozef niet op de troon, u vindt Jozef in de werkplaats, zijn timmermans werkplaats. Daar moet hij werken om geld op het kleed te krijgen, om door de tijd te komen. En misschien heeft hij ook al wat gespaard, want hij was verloofd met Maria en ze bereiden zich voor om te gaan trouwen. Nou, als de verloofde van Maria wordt Jozef in Matteüs 1, het gedeelte dat we gelezen hebben, aan ons voorgesteld. Verloofd zijn, dat was in die tijd een heel sterke band. Die stond haast al gelijk aan het huwelijk, al leefde men niet als man en vrouw. Maar als die verloving verbroken werd, dan stond dat eigenlijk gelijk met een echtscheiding. U hebt meegelezen in de tekst, hè, daar staat Jozef, haar man. En daar staat Maria, uw vrouw, vers 19, vers 20. Terwijl die mensen verloofd waren. Dat geeft dus de sterke band in liefde en trouw aan. En nu dreigt een echtscheiding van dit geliefde paar, van dit nieuwe paar. Er komt zomaar opeens een schaduw over hun verloving. En dat in het leven van Maria. En dat verandert die verhouding helemaal. Wat is dat toch erg als dat gebeuren kan. Als je een goede relatie hebt van liefde en trouw. En dat je opeens zonder woorden merkt dat er als het ware een muur tussen je in komt te staan. Ja, opeens is Maria anders dan ze altijd was. En opeens is ze ook weg. Hè? Ze gaat naar Elisabeth en we denken dat ze bij haar nicht Elisabeth, toen ze zelf al zwanger was en Elisabeth ook, dat ze daar ongeveer 3 maanden geweest is. Opeens is ze weg. Stel je voor dat je je voorbereidt op je trouwerij, op je huwelijk en dan opeens in 3 maanden geen contact. Wat is hier toch aan de hand? Jozef zal daar ook erg over ingezeten hebben. En als Maria dan eindelijk terugkomt, dan dringt zich langzamerhand de werkelijkheid martelend aan Jozef door. Ja. Ja, Maria zal zwanger worden van een kind waarvan hij de vader niet is. Jozef terzijde geschoven. Ik denk dat hij in het begin denkt dat hij bedrogen is geworden. Zover is het al gekomen. Dat is ontstellend nieuws. Als je in liefde en trouw het eens geworden bent over de toekomst. En ik zei het al, gemeente, dat komt denk ik tussen deze twee gelieven in te staan als een harde muur. Maria ontrouw, Jozef kan het eigenlijk niet geloven. Maar Jozefs liefde is wel gewond. Jozefs ziel is gekwetst. Er loopt een scheur door zijn leven. Jozef is geschonden, want hij kan blijkbaar op zijn aanstaande bruid niet aan. Dat is een onzegbaar lijden in een mensenleven. Misschien zijn er hier ook wel mensen, ouderen of jongeren, die zo'n litteken in hun leven mee omdragen. Want dat kan ons ook gebeuren. Wat horen we er tegenwoordig van, gemeente? En vroeger was dat buiten de kerk, een stuk ontrouw of een hele snelle scheiding na nog maar net gehuwd geweest te zijn. Tegenwoordig komt dat ook in de kerk helaas voor, dat mensen zo gauw hun eigen weg willen gaan en het niet meer zien zitten om met degene voor wie ze gekozen hebben permanent door het leven te willen gaan. Liefde en trouw, dat is exclusief. Dat sluit elke derde uit. Ook op het punt van de seksualiteit. En Jozef en Maria hebben wat dat betreft ook bijbels geleefd. Niet als man en vrouw. Als dat dan wel gebeurt in het Oude Testament, hè, dan staat er, zoiets doet men toch in Israël niet. Nou, we lezen van Jozef en Maria beide dat zij Godvrezende waren en rechtvaardig. En ik vind het ook altijd zo mooi als de Heer Jezus dan geboren is, dat er van Maria staat en ze bewaarde al die woorden die op haar afkwamen in haar hart, die in haar hart ook overleggende. Ja. Maar nu gaat dat uit elkaar. Nu dreigt dat wat mooi is gebroken te zijn en ook openlijk te breken. En weet u wat nou zo mooi is in deze geschiedenis? Dat nou de Heere Jezus uiteindelijk die twee bij elkaar brengt. Jezus zijn naam verenigt. Jongelui, als je naar een relatie verlangt, als je naar, als meisje naar een jongen kijkt of als jongen naar een meisje, dat mag natuurlijk in een bepaalde leeftijd, dan gaat het erom dat dit het geheim is, wordt van je leven. Dat nu Christus twee jonge mensen verenigt in die eenheid van geloof, van liefde en trouw. Maar Jozef kan niet verder, dat zegt ook iets van zijn oprechtheid. En mooie trek dan in Matthäus 1 is ook, gemeente, dat hij haar besluit een scheidbrief te geven. Vroeger dacht ik dat dat gemeen was, maar het is juist, moet juist positief worden geduid. Want als een meisje ontrouw was geweest, al waren ze nog niet getrouwd, maar in die vaste relatie, dan moest dat aangegeven worden bij de rechter. En dan kon zo'n vrouw veroordeeld worden en daar stond zelfs ook de doodstraf op, door steniging, gruwelijk om te horen. En daar heeft Jozef zijn Maria te lief voor. En daarom is hij van plan haar heimelijk te verlaten en haar een scheidbrief te geven, zodat ze de rechter konden passeren. En dan komt die hemelbode. Als Jozef het zo ver bedacht heeft dat hij het zo zal doen om er met de minste schade voor haar uit te komen, dan is dat die hemelbode. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want Jozef, je handelt niet tegen Gods wet als je Maria toch trouwt als vrouw. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. God, de Heere, als vader van de Heere Jezus, heeft beslag gelegd op de maagd Maria. Zij zal een zoon baren. Prachtig. Dat is voor Maria, die ook nog jong geweest is, toch heel wat geweest, hè? Mensen spraken er natuurlijk schande van, mensen kletsen vaak heel erg. Maar toch ook positief benaderd, haar leven moet helemaal aan Gods kant komen te staan. Wij weten hoe dat afloopt, hè? Ik vertel dat nu zo en je weet hoe de afloop is. Maar dat hebben zij op dat moment niet geweten. Dat heeft de Heilige Geest nou voor ons vastgelegd in dit schriftgedeelte. Maar Maria mag aan Gods kant gaan staan. En ze is ermee eens, horen we in Lucas 1. Mij geschiede naar uw woord. En dat is natuurlijk een heel historische situatie, uniek. Maar dan lever je ook wel een stukje van je leven in voor de dienst van God. Voor dat grote werk dat de Heere nou op aarde iets nieuws gaat maken. En dan mag Jozef trouwen, want de Heere Jezus komt in een gewoon gezin. Tegenwoordig moet dat ook allemaal anders. We zijn allemaal wijzer dan de wijsheid en wijzer dan de Bijbel in onze onwijsheid. Alles moet kunnen tegenwoordig. Maar de Heere Jezus komt in een gewoon gezin. Dat is trouwens ook een bijzonder gezin, hè. Als je daar de Heere Jezus als kind mag ontvangen. Jozef uitgeschakeld. Ja, hij mag wel trouwen, maar het is niet zijn kind. Jozef uitgeschakeld. Dat is Jozefs dienst bij Jezus' komst. Hij staat erbuiten. Hij mag Maria trouwen, maar het is niet zijn kind. En dat is nou eigenlijk een evangeliewonder. Wat in die naam zit, gemeente. Dat geeft aan dat de zonde in Adam zo diep ligt, dat wij met al onze kunde en kennis, en eventueel ook met bereidwilligheid, nooit kunnen zorgen voor een zaligmaker die echt die naam kan dragen. En nota bene, nou doet niemand anders dat dan de Vader in de hemel. Tegen wie we gezondigd hebben. En wij hadden het verdiend dat de Heere zijn handen van ons aftrok. En nooit meer naar ons omkeek. Maar die God is God. Niet een God van doden, maar van levenden. En die geeft nu zijn lieve zoon Jezus. Om ruimte te maken. Voor zondaren zoals u en jij en ik. En daartoe neemt hij Maria in dienst en het huwelijk van Jozef en Maria in dienst. Jozef uitgeschakeld, want hij is niet de biologische vader. Er werd namelijk gedacht dat je de erfzonde doorgaf als man. Als je een kind verwekte bij je vrouw, dan werd in die lijn ook de erfzonde doorgegeven. En dat wordt nou onderbroken. Wat in Maria is, dat is uit de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft dus geen erfzonde. De Heere Jezus die heeft de Heilige Geest. En daarom, noem mij nou een God met een kleine letter. Een afgod in de wereld of iemand die voor God wil doorgaan. Boeddhisme, hindoeïsme, zen. En wat er allemaal niet voor wegen naar Rome leiden om mensen zalig te maken zogenaamd. Noem mij nou een God met een kleine letter waarbij zaligheid te zoeken en te vinden en te krijgen is. Nou, ze noemen het tegenwoordig wel allemaal zijstraten. Maar dat zijn allemaal doodlopende stegen. Dat zijn allemaal doodlopende stegen. Omdat wij het niet meer kunnen doen van beneden af naar boven. Vandaar dat er ook zo in die oude catechismus staat, in het tweede stukje van het antwoord, daarboven, dus buiten Jezus, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Want je moet het allemaal zelf doen. Je moet allemaal proberen op te klimmen naar de gelukzaligheid, het walhalla, waar dat dan ook is. Je komt er ook nooit. Nee, dat allemaal doodlopende stegen. Met blinde muren waarop je te pletter loopt, al wring je je in de meest nare of de meest mooie bochten. Maar nu is er één God. Die laat nou in de komst van zijn zoon van bovenaf naar beneden zien wat er in zijn hart is. Jezus ruimte maken. Kijk, en dan het feit dat Jozef aan de kant wordt gezet, dat Jozef uitgeschakeld wordt, dat onderstreept uit ons geen zaligheid in der eeuwigheid. Dat is afgesloten. Maar God is niet veranderd. En dan buigt die grote God zich neer in Maria's schoot naar een verloren geslacht. En dan wil de Heere Jezus daarin geboren worden. En van Maria, de Romeinse kerk heeft ervan gemaakt dat ze zonderloos ontvanger zou zijn. Dat lees je nergens in de Bijbel. Hè. Dat maakt het wonder minder groot. Het is juist zo mooi. Maria, zondares, tot geen zaligmakend goed in staat. En de Heer Jezus komt toch via haar schoot naar de aarde. Uit de Heilige Geest. Daarom heb ik ook Nicea gelezen vanmiddag als belijdenisgemeente. Dat Gods zoon vlees wordt. Dat is dus vlees. Gelijk aan ons zondige vlees, zonder dat hij zelf zonde had. Dan staat er mens uit mens, licht uit licht, God uit God. Nou, zo een mens, tegelijk God, dat is nou de zaligmaker. Jezus, zaligmaker. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Dat de Heere nou soeverein, dat wil zeggen, zonder gebruik van anderen, zijn gang gaat om zijn verlossingsplan heerlijk uit te stallen op de wereld. En daarom staat er zo mooi, waarom noem je hem nou de Zoon van God, de zaligmaker, Jezus, omdat hij ons zalig maakt. Nou, dat is van het grootste kwaad verlossen en tot de hoogste vreugde brengen. Je leven verzoenen, zoals hij dat alleen maar kan, met de prijs van zijn eigen bloed. Je leven vernieuwen, zoals God de mens wil hebben, al blijft dat natuurlijk aan deze kant van het graf altijd ook gebrekkig. Maar mens zijn naar het beeld van God, vernieuwd worden, zegt Paulus, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heren geest. Zodat je, ik zeg het maar voorzichtig, in de verte iets gaat lijken op dat beeld van Gods enige geboren levende zoon. Wat een God, hè? Kent u hem al? Mag u zich erin verheugen? En kan u de vreugde ook eigenlijk niet groot genoeg zijn om dat, inderdaad, je de gelukzaligheid in de hemel nodig zult hebben om daar de Heere echt voor te danken. Maar wie uit dat wonder mag leven, mijn broeder en zuster in de Heere, laat die toch ook in zijn leven een stuk dankbaarheid zien naar deze God. Deze God, de enig ware, uit de hemel gekomen en naar beneden gekomen, op ons niveau, om te laten zien dat er maar één de naam zaligmaker waard is. En dat is de Heere. Jezus Christus. God legt in zijn enige zoon een nieuw fundament. Waarop hij het levende Jeruzalem bouwt. Waarop hij levend gemaakte stenen legt. Tot zijn geestelijk huis. Blij in de Heere. En als een levende getuigenis in deze samenleving. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Toen Jozef overlegde dat hij op een stille manier van Maria weg zou gaan, toen had hij niet het flauwste begrip dat die machtige Israëls in dat Nazareth, dat verachte Nazareth in de schoot van Maria, dat wonder gewerkt heeft, dat heeft laten zien dat hij de God van het leven is. En dat nieuwe leven heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus als zaligmaker voor al Gods kinderen. Jozef aan de kant gezet. Ik denk dat hij het later helemaal niet erg gevonden heeft. Eerst die dacht van, hoe moet het nou toch gaan? Hè? En waarom gebeurt dit nou? Maar toen hij het heeft verstaan, dat hij er God heerlijk voor heeft gedankt. Dat is het eerste punt, gemeente. En dan het tweede, hoe Jozef nou in zijn dienst bij Jezus komst wordt ingeschakeld. Ja, want als u nou heel Matthäus 1 leest, ik heb die geslachtslijst maar niet gelezen, want je zou je tong breken over alle vreemde namen. Maar dan valt op dat dat de geslachtsregister van Jozef is, niet van Maria. En als je de werkwoorden waarvan Jozef het onderwerp van de zin is, op je laat inwerken, dan is het Jozef overlegd, Jozef besluit, Jozef krijgt een openbaring van de engel, Jozef neemt Maria tot zijn vrouw en Jozef geeft de naam aan de Heere Jezus. Dat zegt de engel. En gij zult hem de naam Jezus geven. En zo eindigt Matthäus 1 ook. En Jozef heette zijn naam Jezus. Matthäus die schrijft voor zijn Joodse volksgenoten. En die waren gek op stambomen. En dan probeert hij eigenlijk vanuit de stamboom van koning David aan zijn volk te laten zien dat dit de echte zaligmaker is. Opdat zijn volk voor die zaligmaker zou knielen. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat is Jozef, dat zegt die stamboom. Kijk, ik heb al gezegd in de inleiding dat het koninklijke geslacht erg was vervallen. Maar als je nou een kroonprins aan moest wijzen, dan kwam je wel bij Jozef uit. En daarom de stamboom van Jozef. Dus toch ingeschakeld. Niet als het gaat om het ontstaan van de zaligheid. Maar wel om te laten zien het ambtelijke accent. Hij is echt de koning. Want kroonprins Jozef kwam niet op de troon. Jezus kwam op de troon. En denk daar maar aan het kruis, verhoogd aan het kruis. En verhoogd is een opstanding en verhoogd is een hemelvaart. En verhoogd in het zitten aan de rechterhand van de Vader in eer en heerlijkheid. En dan gaat de hemel open voor Stefanus. En dan staat er bij Paulus in de Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus Jozef uitgeschakeld, maar Jozef toch ingeschakeld door de Heere om te proclameren voor ieder die het maar horen wil. Jezus is koning, zaligmaker en verder niemand anders. Rijk zo'n evangeliegemeente, dat nou vast ligt buiten ons. Vast ligt in hem. In Gods lieve kind Jezus. Geboren onder de wet, geboren uit de maagd Maria, geboren met het oog op zondaren. Weet u waar ik me over verwonder? Nog niet eens in dat we er zelf buiten gezet worden. Dat moet je ook altijd weer leren, nietwaar? Maar ik verwonder me erover dat God in zijn trouw doorgaat. De goedheid Gods. En dan gaat hij al die voorname mensen voorbij. Die fariseeën en die schriftgeleerden die met de borst vooruit vooraan stonden, dachten, nou als er nou een koningskind komt, dan zal ik hem wel mogen ontvangen. Al die voornamen en die hogen en die rijken, die heeft hij met ledig heen gezonden en armen, Jozef en Maria, met goederen vervuld. Gij alleen in zijn eeuwige zondaarstrouw. Jozef toch ingeschakeld. Nee, dat is geen toeval. God werkt naar zijn belofte. Het hele Oude Testament staat er vol van. Het kind dat geboren wordt uit Maria, dat wordt ingeschreven als de zoon van Jozef, als de zoon van David. En zo wordt Jozef ten volle ingeschakeld, erfgenaam van de koninklijke waardigheid, die gaat ook via Jozef op de Heere Jezus over. Maar dan is er nog wat, gemeente. Wat ik ook zo bijzonder vind in dit gedeelte, dat ze niet zelf een naam mogen kiezen. Hè? Dat is natuurlijk, als je een kindje verwacht, net vader en moeder bent geworden, is het een heerlijke bezigheid om een naam voor je kind te kiezen. Prachtig als daar ook een beetje de lijn van de geslachten in voorkomt. Dat is ook mooi, want de genade plant zich ook voort in de bedding van de geslacht. Dat mogen zij niet doen. Dan hadden ze misschien een prachtige naam bedacht. Een adellijke naam voor de Heere Jezus. Ja, Dat is die natuurlijk waard. Naam boven alle namen staat er ook. Gegeven een naam boven alle namen is een verheerlijking. Opdat alle knie van degene die waar ook zijn zich zouden buigen in de naam van deze Heer. Nee, hij krijgt een hele gewone naam. Waarvan er met eerbied gesproken 13 in een dozijn gaan. Jezus, zalig maken. Ja, gemeente, nou kan ik zalig worden. En als ik niet zalig ben geworden al, of niet zalig word, moet u daar misschien ja op zeggen, dat is mijn beeld. Als ik niet zalig word, dan heb ik met mijn brutale voeten, of met mijn kerkelijke voeten, of met mijn ouderwetse voeten, of met mijn moderne voeten, of met mijn brutale voeten, heb ik het bloed van Christus vertrapt, zegt de Hebreeën schrijver. En hem opnieuw gekruisigd. Heb ik God op het hart getrapt. Daar ga je om verloren. Niet om je zonde, dan zouden we allemaal naar de hel moeten. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Maar hij straft ons in eeuwigheid. Als wij zijn barmhartigheid en genade besmeuren als was het de modder van de ongerechtigheid. En zo onze zonde, onze oerzonde bevestigen. Daar gaan we om verloren. Jozef die krijgt van de hemel het geboortekaartje al ingetekend. Jezus, zaligmaker, ruimtemaker. Waar geen ruimte is, daar gaat hij ruimte maken. Ja, hij heeft er alles voor over. Hij heeft er zoveel voor over dat hij zelf weggeduwd is uit de ruimte waar hij recht op had, gemeente. Dat hij zelfs vernederd is tot in de diepste van de hel. Dat God zelfs zijn handen van hem heeft afgetrokken. Jezus de zaligmaker, omdat God de schuld en de zonde van zijn volk op hem gelegd had, zijn reine ziel. En Jezus was het ermee eens. Jezus, nou kan ik zalig worden. Want hij komt zo dichtbij, één van ons. Mens uit mens, vlees van ons vlees. Gekomen in de gelijkheid van ons zondige vlees, zegt de Romeinenbrief. Hij komt in het gezin. Hij is dus belangrijk voor een huwelijkse relatie. Hij is ook belangrijk als Heere bij de opvoeding van de kinderen. Hij is ook belangrijk als je niet getrouwd bent. Of niet kunt trouwen of niet meer getrouwd bent. Ook voor alleengaanden is hij Heere en zaligmaker. Hij is zaligmaker ook voor een babytje dat in de moederschoot sterft. Hij is zaligmaker ook voor peuters en kleuters die sterven. Ik heb ook vaak bij een grafje moeten staan. Een heel klein kistje. En dan was het altijd bijzonder rijk als de ouders mochten geloven dat de Heere Jezus ook borg is geweest voor dat kindje dat ze moesten wegbrengen. Omdat hij vanaf de ontvangenis in de schoot van Maria de hele weg over heeft gedaan, waardoor wij de dood verdienen. En zaligmaker is geweest. En het feit dat hij dus komt in het niveau van ons leven, betekent dat hij zo nabij is als zaligmaker. Ook als je als puber wel moeite hebt met bepaalde dingen. Of misschien dingen doet die voor God eigenlijk niet kunnen, maar die je toch doet. Dan is hij ook voor een 17-jarige, voor een 15-jarige, voor een 21-jarige zaligmaker. Alleen je moet wel naar hem toevluchten. Je zoekt het misschien hier, hè? Je zoekt het misschien daar. Daar vind je het niet. Het antwoord zegt het in alle eenvoud, precies bijbels. Het is er maar op één plaats. Het is maar bij één persoon die niet op een ivoren toren hoog boven jou troont en zegt, je moet maar zien hoe je hier komt. Maar die naar je toe komt en zegt, zie, hier ben ik. Kijk, en dan zeggen wij van nature, wegwezen jij, ik maak het zelf wel uit. Daar ga je om verloren. Maar als die naam die op armlengte, op handlengte nabij is, gepreekt wordt, dan kun je alleen, hoef je alleen, dan mag je de hand van het geloof leggen op het hoofd, op het hart van deze zaligmaker. En dan doet hij waartoe hij gekomen is. Voor onze namen geldt het niet dat de naam een programma is, Jacob of Petrus of Johannes. Maar zijn naam, Jezus, is een programma. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat doet de Heer zolang de wereld bestaat. Zolang het heden van de genade er is. En als hij dat gedaan heeft, blijft hij het ook doen. En van al onze zonden verlost. Want je blijft natuurlijk na ontvangen genade ook wel een zondaar. Al mag je leven uit de vergeving op zijn kosten. Maar hij blijft altijd in dienst. Overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat hebben Jozef en Maria moeten leren. Ze zijn getrouwd. Mooi gezinnetje. Nog meer kinderen geboren. Kinderen die eerst ook niet geloofden in de Heere. Maar ze zijn achter de Heere aangekomen als gezin. En de levende Christus heeft zijn broers en zusters ook opgezocht. En zo zijn ze uiteindelijk zelf ook tot geloof gekomen. En de hemel geeft zelf ook de methode erbij. Wat nou huiswerk is voor ons elke dag van ons leven. Vers 21. En zij zal een zoon baren. En gij, Jozef, zult zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, dat is natuurlijk een unieke historische situatie die we niet zomaar over kunnen brengen op onze toestand. Want er is maar één zaligmaker. Dat zegt zondag 11, dat zegt de Bijbel. Dat zegt u in het geloof. En toch ligt er ook een prachtig stukje huiswerk in dat je elke dag moet maken. Omdat die naam van de zaligmaker een programma is. Gij zult zijn naam noemen. Jongens en meisjes, waarom hebben jullie een naam? Ik kan je roepen. En als ik je roep, dan geef je aandacht. En zo is het nu ook met de naam van deze zaligmaker. Als je hem zegt, Jezus, dat moet je wel met eerbied doen en voorzichtig. Niet te pas en te onpas. Maar je mag die naam noemen, roepen, zeggen waartoe hij gegeven is. Gij, jij, u, ik zal noemen zijn naam Jezus. En dan staat er direct achteraan. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Mooi, hè? Dat offer op Golgotha gebracht is zo groot, zo vol, zo vast, zo ruim, zo rijk, zo gunnend. Dat het nooit leeg is, hoe lang de wereld ook nog bestaat. Hoeveel mensen er ook nog gebruik van zullen maken op uitnodiging van de hemel. Jezus, zaligmaker, gij zult noemen. Ja, zegt iemand, maar er staat wel in de tekst. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk, hoor ik daar wel bij? Dat kan een vraag zijn die je naar de keel vliegt, gemeente, hoor ik daar wel bij? Maar we moeten wel goed lezen. Hier gaat het niet over wie er allemaal bij dat volk horen. Maar hier gaat het erom hoe ze bij dat volk gaan horen. Kijk, als je Jezus, zal in onze gemeente niet gebeuren, de naam Jezus gebruikt als stopwoord, als vloekwoord, zoals je dat in de wereld hoort. Nou, dan hoor je niet bij dat volk. Maar als je die naam Jezus gaat noemen, omdat je ziet dat er in hem ruimte is bij God en om hem ruimte is bij God. En dat je die ruimte zelf zo nodig hebt om mens van God te kunnen zijn en als kind van God te kunnen leven. Geef mij Jezus, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dan is de Heere al begonnen. Want hij is altijd eerst Jozef uitgeschakeld. De Heere zet hem er helemaal naast. En wie de Heere vreest is daarmee eens. Uit mij geen leven in der eeuwigheid. Maar God wil ze niet kwijt. En daarom de Heere Jezus op uw niveau. Naast u, bij u. Kloppend aan uw hart. Onder u, boven u. Jezus, gij zult noemen, hij zal zalig maken. Nou, dat is nou een prachtige tekst om te zien hoe krachtig de beloften van de Heere zijn. Als God geeft, Jezus, en je mag er de geloofshand op leggen, gij zult noemen, hij zal zalig maken. Gemeente, wat een wonder, hè? Wat een wonder. Zo'n God, zo'n Christus, zo'n Vader in de hemel. Laten we er wel met eerbied mee omgaan. Want als Jezus zaligmaker is, dan ben ik een verlorene. Ja, maar die twee passen nou zo bij elkaar, dat die rampzaligheid die ik bij mezelf omdraag, bedekt wordt, volledig verzoend is. Door zijn offer op Golgotha. God straft de zonde maar één keer. Kijk, dan is die naam van de Heere Jezus een sterke toren. En de rechtvaardige die vlucht er naartoe, want die denkt, daar moet ik zijn. Daar ben ik veilig. En daar is die welkom. Daar zal hij veilig schuilen. Zalig. Zo'n zaligmaker. Nu komt het er wel op aan dat dat gezien wordt. Jozef moet straks weer terug naar zijn timmermanswerkplaats. Maria heeft een druk gezin gehad met al die kinderen. Gewoon midden in de wereld staande. Ja, de Heere vraagt niet dat we in een klooster gaan. Al kan het heel goed zijn om stil te zijn tot God en stil te zijn voor God. Maar staande midden in het leven. Vanuit de ruimte is een kostbaar bloed. Wat wordt die dan dierbaar, gemeente? Wat hebben we dan nodig om zijn stem elke dag te horen? En als je dicht bij de Heere leeft, dan kun je ook in 2010 op heel moeilijke vragen uit zijn mond een antwoord krijgen. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vrede. Wat een zaligmaker. Wat een Heere. Wat een koning. Wat een trouwgemeente. Zoek het nergens anders. Want je vindt het er niet. Zoek het alleen bij hem. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Maar met de bedoeling om u te verlossen van de vloek van de wet. En u te brengen tot het kindschap Gods, nu en eeuwig. Amen. Wij willen eindigen met dankzegging en gebed. Lieve Heere, wij mogen uw grote naam erkennen voor de openbaring ervan in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, de enige, de unieke zaligmaker, die van boven is neergedaald naar beneden, op ons niveau en nog dieper is afgedaald, tot in de Godverlatenheid toe, om uw volk en kinderen eruit te redden en te brengen op de hoogte van de lofzegging aan u. Als een mens daar wat van kent, dan krijgt hij de Heere zo hartelijk lief en heeft hij zo'n verlangen om de Heere hartelijk te dienen en te loven en te prijzen in de aanbidding voor uw openbaring. Heere, wil al uw volk en kinderen daarin gedenken en er ook in verder leiden, dat we ook niet zouden blijven staan op hetzelfde punt en altijd dezelfde vragen stellen, maar dat we door het huiswerk dat Matteüs 1 ons geeft ook vordering zouden maken op de school van uw genade, achteruitgaande in onszelf, maar toenemende in u de Heere, in genade en in kennis van de Heere Jezus Christus, en zo ook in de verzekerdheid van het geloof, in de vrijmoedigheid om van u de Heere te spreken, ook in te zien waarop het aankomt in de levenswandel in deze moderne tijd, midden in een verloren wereld en een samenleving waar uw naam meer een vloek wordt dan een gezegende belijdenis. Zegen zo allen die uw naam kennen, dat ze u mogen dienen op zondag en door de week. Bekeer ons, Heere, als wij nog niet zeker weten of we daar wel bij horen. Het is ook niet het belangrijkste om te weten of we bij dat volk horen. Als we maar die naam kennen en die naam noemen met eerbied en geloof en onszelf verliezen aan hem en zijn werk en de toevlucht nemen tot de naam van de Heere die een sterke toren is, dat we ook eerlijk tegenover u die vraag zouden beantwoorden en er niet met vrome dingen of moderne dingen omheen zouden halen. Gedenk onze gemeente, Heere, in deze vakantietijd. Zegen alle gezinnen en alleenstaanden die uitgewaaierd zijn om de nodige rust te zoeken. Laat ze die ook in binnen- en buitenland toch ook vinden bij de ene en unieke zaligmaker Jezus, die ook gepreekt wordt in het Frans en in het Engels en in het Italiaans, waar ook in de wereld, want u bent een God van heel de wereld en u hebt uw kinderen overal. Wij bidden om uw zegen voor alle die onder ons vakantie houden en hier naar de kerk komen. Geef ze ook een goede indruk van uw dienst en van uw eer en lof en ook van de fraaie omgeving. Breng ons alle te zijner tijd ook weer veilig bijeen. Als we van de week er nog op uitgaan, Heren, beveilig ons dan in binnen- en buitenland en breng ook allen weer in veiligheid bij elkaar. Doe ons leven tot de eer van uw naam, want daartoe zijn we toch op aarde gekomen en u hebt er recht op, u bent het waard. En aan de eer van uw naam verbindt u ook de zaligheid van uw kind. Heren, dat bidden we u in de vergeving van onze zonden en ook biddend om de zegen over uw woord in ons persoonlijk leven en ook in alle relaties waarin wij staan en in het gemeentelijke leven. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft, om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd, gemeente, eerst voor de diaconie en dan voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geef met liefde uw gaven in de dienst van de Heere en wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 89, het 7e vers, hoe zalig is. Er staat niet hoe zalig wordt het volk dat naar uw klanken hoort, maar er staat hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort en zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.